Nog een paar weken tot de game ook echt uitkomt, maar Domingo mocht al aan de slag. Welkom bij deze preview van Kingdom Come Deliverance 2. X-Go, give it to you. Fuck, wait for you to get it on your own. X-Go, deliver to you. Een preview, Domingo. Dat is lang geleden dat wij een preview hebben opgenomen.
Echt wel.
Gewoon een game ver van tevoren krijgen, zodat je gewoon lekker kan gaan spelen.
Heerlijk is dat, zeg.
Luisteraars, kijkers, welkom bij deze preview dus. Video preview van Kingdom Come Deliverance 2. Van de website xboxnederland.nl en een hele gezellige Discord. Aanodig is dat op de homepage. We gooien dit gewoon op ons podcastkanaal ook. Normaal bij de week met XBNL als podcast. Maar tussendoor doen we allerlei specials. En dat is blijkbaar ook nu previews. Heel fijn. Naast mij aan de virtuele tafel zit Domingo. Welkom.
Dank u, dank u.
En Domingo, jij mag heel veel gaan praten deze preview, want jij mocht al aan de slag met Kingdom Come Deliverance 2. En dan heb ik heel wat vragen voor voorbereid.
Stel ze gerust, mijn waarde heer.
Want jij hebt helemaal een stijl van de game. jij hebt deel 1 gespeeld, maar wat was jouw ervaring daarmee?
Oeh, dat was eventjes opgraven, moet ik zeggen, want... Ik moet heel eerlijk zeggen, en dit begint bijna een cliché te worden bij mij, maar ik heb over het algemeen helemaal niks met games die zich in de middeleeuwen afspelen. Ik heb ook eigenlijk niks met die jaargetijden van toen de tijd. Maar ik ben toch ooit in 2018, toen die ook uitkwam, begonnen met Kingdom Come Deliverance 1.
Ja.
En ja, ik moet zeggen, dat was een wisselende ervaring. Wisselend omdat het eigenlijk vooral in het begin een knijtermoeilijke game was. En de games sprongen natuurlijk uit omdat je een combat systeem had waarbij je niet rende, maar een beetje met zwaarden ging lopen zwaaien. Nee, je moest je echt gaan aanpassen aan de hand van je tegenstander. Dus wilde zeggen, joh, kijken voor hoe houd je tegenstander zijn zwaard vast. Proberen om dekking te zoeken, je dekking hoog te houden in de richting waar dat zwaard vandaan komt. En vervolgens een gaatje proberen te zoeken om... jouw zwaarte achteraan te prikken.
Ik kan me ook herinneren. En... Ik heb nog iets van 5 uur gespeeld of zo. Maar inderdaad best wel...
Oh, je hebt het zelf ook gespeeld.
Ja, iets van 5 of 7 uur. Ik was net dat dorp uit aan het begin.
Ja, oh ja. Nee, dus dat was toen de tijd gewoon knijten moeilijk. En ja, het is natuurlijk ook gewoon een onvervalste RPG. Dus aan de hand van de dingen die jij ging doen, waaronder in mijn geval zwaard vechten, werd je op een gegeven moment wel zo dusdanig goed in dingen dat je eigenlijk overpowered werd en dat ik... tegen het einde eigenlijk iedereen maar gewoon lukraak die een te grote mond had, neersabelde. Dus dat is gewoon mijn eerste herinnering als ik terugdenk aan nummertje 1. Ja. Daarna wel een game die er voor zijn tijd toen prachtig uitzag. Op de Xbox One was het toen natuurlijk nog. En die ook wel gewoon een leuk verhaal met zich meebracht.
Ja. Ja, hij staat nog steeds in mijn backlog, die game. Want dat doet, hoe lang doet het eerste deel?
Ik heb voordat ik aan deel 2 begon eens even gekeken. En bij mij stond de gameplay tijd op zo'n 40 uur.
Oh ja, ja. Maar de titel is volgens mij wel goed ontvangen, toch? Over het algemeen.
Zover ik kan herinneren, inderdaad wel. Mensen waren heel positief over het feit dat die historisch gezien behoorlijk accuraat was natuurlijk. Het combat systeem wat natuurlijk echt nieuw was. En ook de mogelijkheden die eromheen. Wil eigenlijk de hele wereld van Kingdom Come Deliverance was gebaseerd op een real life wereld die ooit heeft bestaan. En ook real life situaties. Dus ja, wat dat er gaat was dit niet alleen een game die op die manier eruit sprong. Maar ook een game die ons een lesje in de geschiedenis gaf eigenlijk.
Ja. Ik zie dat Kingdom Come Deliverance 2 speelt schaf in Kuttenberg. Oké, nou ja, goede naam.
Ja, onder andere.
Ja, nee, is voor de gelukt. Maar het is wel leuk sowieso trouwens, want ik heb ze toen wel heel erg gevolgd met deel 1. Want het is van de War Horse Studios, niet van een grote studio trouwens. En ze proberen inderdaad dus heel wel historical accuracy te bereiken. En inderdaad een regel die niet per se heel vaak in games voorkomt. Met een hele eigen cultuur en folklore die erbij past. Dus dat is wel heel erg tof. Dus vandaar dat ik nog steeds heel graag wil spelen. Maar goed, nu is deel 2 dus al uit. En toen ik deel 1 speelde, de korte uurtjes die ik heb gemaakt, dacht ik al wel van, dit zou zomaar eens een goede deel 1 kunnen, of tenminste, hè, een oké deel 1 kunnen zijn. En vervolgens dan een supergoede deel 2, weet je, met Assassin's Creed ook. Dan zet je eerst zet je de game neer als franchise, van nou, hè, dit is deel 1. Dat je dan vervolgens, nou ja, met deel 2, dat je die feedback meeneemt van deel 1 en dat je dan nog gelijk een soort van sterkere ervaring kan neerzetten. Maar daar gaan we het natuurlijk nu over hebben. Mm-hmm. Want we hebben natuurlijk best wel veel, en we hebben het er al een beetje over gehad, we hebben best wel veel open wereld games. Niet per se allemaal first person, overigens. Maar wat maakt deze franchise volgens jou dan uniek, zeg maar, ten opzichte van die andere open wereld games, behalve dan het gebied eigenlijk dan en het feit dat het dan in Europa afspeelt in die middeleeuwen?
Nou, ik denk ten eerste het stukje, hè, hoe historisch accuraat het is.
Ja.
Natuurlijk, deze game heeft ook heel veel onvervalste gameplay elementen. En elementen die je kent uit andere games, waarbij je bijvoorbeeld verschillende keuzes moet maken om een verhaal te bepalen. Maar ik denk, ja, die historische accuraatheid, die kom je ook terug. Die zie je ook terug bij bepaalde dingen die je kan doen. Hè? Als jij een zwaard hebt, dan wordt die op een gegeven moment wordt die ook echt bot.
Nou ja.
En dan kun je naar een winkeltje gaan en dan kun je zeggen, hey, beste man, moet je eens even horen, wil jij eens even mijn zwaard repareren? Nou, dat kost heel veel in-game geld, genaamd groschen. Dat ga je niet makkelijk vinden, maar dat ga je wel heel makkelijk uitgeven. Dus je hebt dan in Kingdom Come heb je de mogelijkheid om jou in bepaalde klassen te verbeteren, waaronder bijvoorbeeld het blacksmithing. En dan ga je dus ook echt zelf je eigen zwaard in elkaar lopen flansen. Of je gaat naar zo'n sharpening wheel en je gaat jouw eigen zwaard ga je lopen slijpen, zodat je weer voldoende damage kan doen in een gevecht.
Ja.
En ja, zelfs dat zijn eigenlijk best wel kleine stukjes geschiedenis van, joh, hoe ging dat nou? En
je
moet er dan ook echt op letten dat je niet je zwaard in de fik gaat steken. Je kan dat aan de hand van zogeheten vonkjes kun je gewoon zien van, joh, ben ik goed bezig of niet? En ja, je zult gewoon je hele zwaard gewoon gelijktijdig en gelijkzijdig moeten slijpen.
Dus het is een beetje een soort van middeleeuwen simulator.
Ja, eigenlijk kun je het daar wel een beetje mee vergelijken, ja.
En, want jij zei al, van die eerste uren van deel 1 is dan dat je, nou, best wel moeilijk, hè, een beetje hard to master aan het begin en een beetje wennen. Maar is Kingdom Come Deliverance 2 dan wel toegankelijk voor nieuwe spelers? Of moet je bijvoorbeeld echt deel 1 hebben gespeeld en die gameplay elementen nog kennen?
Nou, laat ik het zo zeggen, het verhaal gaat wel verder waar Kingdom Come Deliverance 1 is geëindigd.
Okay.
De spelers stappen wel weer in de voetstappen van Henry of Skellige.
Mm-hmm.
En die kennen we eigenlijk allemaal natuurlijk als de zoon van een blacksmith die het een en ander meemaakt in deel 1, waardoor hij eigenlijk op een rooftocht gaat om wraak te nemen. Nou, in deel 2 is Henry uiteindelijk benoemd tot de wachter van Hans Capon. Of Capon moet ik eigenlijk zeggen, die we ook allemaal uit deel 1 kennen. En ja, wat je eigenlijk al vrij zo in het begin ziet, is dat twee ontzettende tegenpolen zijn van elkaar. Want Hans Capon denkt, joh, ik ben de nobleman. Ik weet het allemaal wel. En ja, Henry is vaak toch wat verstandiger ook en heeft iets meer ervaring. Maar moet ik er wel bij zeggen, dat ligt er natuurlijk ook aan wat voor keuzes jij maakt, ook al aan het begin van de game. Dus ik zou zeker aan spelers adviseren om deel 1 gespeeld te hebben.
Ja.
Ga je kijken naar de gameplay elementen, dan neemt de game je eigenlijk vrij snel vanaf het begin mee naar de basics van de game. Er zit gewoon overal, krijg je eigenlijk een tutorial bij. En die tutorials moet je ook goed even doornemen, want anders heb je geen idee wat je moet doen. Dus ja, weet je, als we spelers ertussen hebben die zeggen van ja, ik weet het niet, ik vind dat te lang geleden, ik wil beginnen met 2. Ja, het is mogelijk, maar ik zou omwille van het verhaal adviseren, begin wel lekker met deel 1.
Ja. Maar het ziet er wel echt prachtig uit. We zien nu de beelden, zeg maar, dus de videocast als het ware heeft gewoon gameplay beelden van deel 2. Ja, dat is hoe ik me voorstel dat de Witcher Remake zo meteen eruit ziet. Wat kan je zeggen over de graphics en, nou ja, eigenlijk nog misschien nog wel belangrijker, de performance hiervan?
Nou, de graphics moet ik wel zeggen, dat is soms een wisselende ervaring.
Ja.
De game ziet er overal ziet er heel erg mooi en gedetailleerd uit. En ook hierin zie je weer toch weer een stukje geschiedenislessen terug. Je komt gewoon lukraken. Op een straat liggen verrotte appels. Of je loopt een stukje door en dan zie je allemaal verschillende bloemetjes die je trouwens ook kan plukken. Zoals Camille en Sali kom je daarin tegen. Dus dat hebben ze echt heel mooi gemaakt. Wat je hier ook bijvoorbeeld ziet. Ja, zo ziet de game er in het echt ook uit.
Ja.
De motion capture van verschillende characters. Zowel NPC's, maar ook hoofdpersonen. Dat zit echt wel goed in elkaar. Al moet ik wel zeggen dat ik vind dat characters wel weinig emotie tonen tijdens de gesprekken. Lees bijna niet.
Testa.
Ja, nou ja, hier ga ik niet op reageren.
Oké.
Okay. De wereld zelf ook, overal. Lekker kleurrijk. Let er wel op. Loop je bijvoorbeeld door een grasveldje of door een bos en ga je dingen van dichterbij bekijken, dan kom je er toch wel achter dat het op dat vlak wel heel oppervlakkig gedetailleerd is.
Oké. Okay.
Daar staat echter wel tegenover, ik speel de game op performance mode. Wellicht dat het in quality mode beter is. Maar ik ben eigenlijk na 2 seconden wel van quality mode weer geswitcht. Want ja, dat draait 9 van de 10 keer op een Xbox Series X, toch wel flink onder de 30 fps. En dat is voor mij echt niet te doen. Maar speel je hem op performance, dan zit je toch wel tegen de 60. En dat zijn stabiele frame rates, waar je ook bevindt. En ik ben op performance eigenlijk ook geen gekke dingen tegengekomen qua performance. Dus dat is echt wel heel knap gezien de grootte van de game. Want de game is in totaal 2 keer zo groot als de map van Kingdom Come Deliverance 1.
Oeh.
Dus hierin is Warhorse wat mij betreft al meer dan geslaagd.
Nice. Nou ja, en ik kan me voorstellen, we zitten nu beelden te bekijken, want het zou zomaar van een PC kunnen zijn met raytracing. Ja. Want ik zag net plassen op de grond die wel heel erg goed reflecterend waren van zo.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat op de console iets minder is. Maar goed, performance dus hoor ik als tip hier. Hey, en wat moet je vooral doen in deze game? Is het gewoon quests zeg maar volgen? Of moet je dingen verzamelen? Of zijn er heel veel fetch quests bijvoorbeeld? Of hoe zie je
dat? Laat ik beginnen met het feit dat deze game heel veel vrijheid biedt. En die vrijheid die heb ik ook gelijk wel aangegrepen. Want ik ben eigenlijk na de hoofdquest vrij snel in sidequest gedoken en in de wereld zelf. Dus ik ben gaan verkennen. Ik ben aan de slag gegaan met de ontwikkeling van mijn character. Hè? Want het is natuurlijk dus ook deels een RPG. En dat wil zeggen, het is niet zo, joh, je levelt er klaar en level maar up. En hier zijn skill points en zoek hem maar uit. Nee, hier level je aan de hand van wat je doet. Dus sluip jij veel mensen, dan ga je omhoog in stealth. Ben je veel met zware zakken of met heavy armor aan het zeulen, dan gaat je strength omhoog.
Sinds met waardoor je
weer meer ruimte krijgt. Zoals in Elder Scrolls, waardoor je ook weer meer ruimte krijgt om meer in je zakken te kunnen stoppen. Zwaardvechten is bijvoorbeeld een speciale specialisatie. Heavy weapons is dat. Schieten met een pijlenboog of een kruisboog is dat. Dus je hebt eigenlijk als speler heel veel vrijheid om jouw mannetje zelf te vormen. Daar houdt het niet bij op, want het is in deze game daarnaast heel belangrijk om op tijd te gaan slapen. Slapen heb je nodig om ook weer je health aan te vullen.
Cool.
Dat gaat namelijk niet zomaar weer in orde. Daarnaast heb je dat ook nodig om scherp te blijven, want als jij gewoon een paar dagen niet hebt geslapen, ja, dan gaat Henry ook op een gegeven moment wazig zien. En dat is iets wat je niet gaat waarderen in een zwaardgevecht.
Nou, het zijn echt wel van die survival mechanics eigenlijk.
Het zijn echt survival mechanics. Sterker nog, survival is ook een RPG element in de game waar je kan verbeteren.
Okay.
Daarnaast is het belangrijk dat jij op tijd eet. En een hele belangrijke, het is belangrijk hoe je eruit ziet. Want jij liet net al wat beelden zien. Je zag net Henry helemaal onder de modder zitten. Vaak bij een zwaardgevecht heb ik al gehad dat Henry onder het bloed eruit ziet. Ja, en dan gaan mensen in de wereld van Kingdom Come op reageren. Want die zeggen, joh, je ziet eruit alsof je een best pak slaag hebt gehad. Of zou jij je niet eens eventjes gaan wassen? Van dat soort reacties krijg je vanuit de wereld. En dat is heel belangrijk ook wanneer jij bijvoorbeeld in gesprek gaat en bepaalde keuzes wil maken. Want ook charisma en speech is heel belangrijk en die kunnen geïmpact worden door hoe jij eruit ziet. Kijk, zul jij met bijvoorbeeld een beggar in gesprek gaan en zie jij er een beetje smerig uit, ja, dan zou je vanuit het oogpunt van, joh, ik ben één van jullie, zou jij misschien wat extra informatie kunnen halen om net die ene missie te halen. Maar
ja.
Ga je dat doen bij Nobleman? Ja, die zal zeggen, joh, wordt het voor jou niet eens even tijd om de deur op te gaan zoeken? En ja, daarom vind je eigenlijk overal in de wereld van Kingdom Come ook meertjes waar je kan wassen. Je hebt vaak van die tonnen met water waar je kan wassen. En ja, het leuke gegeven is ook, zodra jij je even wast met een druk op de A-knop, dan is Henry weer helemaal schoon en bloedvrij. Dus ik weet niet wat voor wasmiddel ze vroeger in die middeleeuwen gebruikten, maar het werkt in ieder geval wel.
Vet man, dat klinkt wel echt helemaal complex en doordacht. En,
absoluut.
Ja. Dat ja. Dingen waar je aan moet denken. Zijn er ook nog, want ik hoorde je net wel zeggen van op basis van je keuze van deel 1, hè, is het in deel 2 anders. Is er een systeem in de game waarbij je dus keuzes moet maken ook, die je dan je verhaal impact, zover je weet?
Ja, want kijk, je hebt eigenlijk vaak 3 tot 4 keuzes die je in een gesprek kan maken.
Ja. Yeah.
En die keuzes die hangen ook weer een beetje samen met jouw speech / charisma. Dus je kan proberen. Stel je hebt, ik noem maar wat, je hebt een ruzie met iemand. Dan kun je zeggen van, joh, weet je, hou jij eens even je grote mond. Ik zal je eens even laten zien wie de baas is. Mm-hmm. Dat valt dus echt onder het stukje intimidatie. Ja, heb je die hoog genoeg, dan kan het zijn dat mensen bang voor je worden. En dat ze zeggen van, joh, oké, ik luister naar je. Ja. Maar je hebt daarnaast ook een reputatiesysteem. Heel belangrijk. Ga je mensen bedreigen, dan heb je natuurlijk ook de kans dat je reputatie gaat dalen, waardoor mensen ook in de toekomst minder geneigd zijn om Henry te gaan helpen. Cool. Maar goed, je kan ook zeggen van, joh, laten we hier gewoon eens eventjes over gaan praten.
Ja.
Laten we dit eens een keer even een beetje vreedzaam op gaan lossen, waardoor je de kans een beetje zonder gevecht wat makkelijker bij je doel terecht kan komen, of juist die informatie kan verkrijgen die je nodig hebt, zonder dat het ook ten koste gaat van je reputatie. Sterker nog, die kan ervan omhoog gaan.
Ja.
Ja, en laten we eerlijk zijn, een goed zak met geld doet vaak ook wonderen.
Tijdloze oplossing is dat, hè?
Precies, daarom.
Hey, als ik jou zo hoor, dan voelt die wereld dus echt heel uitgebreid aan. Je zegt al, je krijgt dus heel veel vrijheid. Dus is er wel, laat ik zo zeggen, genoeg duidelijkheid voor jou wat je moet doen, zoals een questboek? Of is het echt zo van, nou ja, gaan we naar de horizon en kijken wat daar ligt?
Nou, de game neemt je eigenlijk vanaf het begin direct mee bij de hand van, joh, wat het hoofdverhaal is en wat precies het probleem is in de game. Daar ga ik niet verder op in omwille van spoilers, maar ja, dat loopt gelijk eigenlijk als een rode draad door de game heen. Maar ja, ik vond het zelf eigenlijk wel heel prettig om gewoon direct die wereld te gaan verkennen. De map is natuurlijk behoorlijk groot, wordt afgeschermd door wolkjes. Dus ik ben dan ook wel zo iemand die denkt, joh, al die wolkjes aan de kant hier met die map. En ja, wat gewoon het leuke is, is dat je op die manier ook gewoon gelijk een goede zak met geld kan verdienen. Waardoor je ook aan de slag kan met je kleding. Hè? Want armor is natuurlijk heel belangrijk, waardoor je wapens kan kopen. En ook uiteindelijk een paard. Want dat is natuurlijk ook wel fijn om je goed door die wereld van Kingdom Come te verplaatsen. Nu moet ik zeggen dat ik iets heb gevonden. Ik weet niet of het de bedoeling was, maar ik heb iets gevonden waardoor ik heel makkelijk een paard kon krijgen.
Dat heet stelen, Domingo.
Dat klopt. En dat heet een black market trader voor paarden. Want ja, daar kon ik heel snel uiteindelijk mijn paardje kopen. Dus dat was dat gaat top. Dus ik kan me nu wel wat sneller van punt A naar B verplaatsen.
Lekker. Nice. Ja. Zijn er dingen die in deel 2 die voor jouw gevoel nieuw zijn ten opzichte van deel 1? Of dat je van, nou, dit had deel 1 nog niet?
Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb nu ongeveer 14 uur in de game zitten.
Mm-hmm.
Ik heb heel veel dingen gezien waarvan ik denk, joh, dit is wel een feest de herkenning vanuit deel 1, waaronder het combat systeem. Ik heb wel het gevoel dat het combat systeem iets verfijnder werkt. Dat alles wat je doet ook net even wat soepeler werkt. En dat je ook tegenwoordig meer combo's kan leren aan de hand van onder andere skill teachers, maar ook aan je eigen ervaring die je opdoet.
Mm-hmm.
Daarnaast vond ik Kingdom Come Deliverance 1, dat was toch wel een erg serieuze game. En deze game pakt wel wat meer stukjes humor erbij. En Ik wil ook daarin geen spoilers geven, maar er zijn toch al wel een paar momenten geweest waarin ik echt wel dubbel heb gelegen van het lachen. En daarnaast heb ik het idee dat je tegenwoordig ook meer nationaliteiten in de game hebt zitten. Want ja, het voorgaande deel draaide toch wat meer met name om een groepering die gebaseerd was op Hongaren, de Duitsers en nog een groep, maar die kan ik even niet meer voor de geest halen. Mm-hmm. Maar ik heb hier ondertussen toch al wat meer nationaliteiten langs zien komen. En ja, die hebben natuurlijk ook allemaal in de game weer hun eigen naam. Waardoor het eigenlijk niet gelijk duidelijk is waar ze vandaan komen. Maar dan hoor je op een gegeven moment mensen praten. En dan hoor je bijvoorbeeld op een gegeven moment zeer goed. En dan weet je, oh ja, ja, hey, dat is iemand van Duits, kom af.
Ja. Alright, nou, dat klinkt wel allemaal heel erg goed. Zijn er nog dingen die jou hebben verrast eigenlijk? Op een positieve zin eerst, even met deze game. En humor hoor ik al zeggen, dus dat is wel fijn.
Ja, nou ja, ik denk om bij het begin te beginnen hoe historisch accuraat deze game gewoon is. En ja, mensen die de eerste trailers hebben gezien, die hebben wellicht ook gezien dat je weer aan de slag gaat met belegeringen van kastelen.
Ja. Yeah.
Ja, ik heb er eentje meegemaakt en ik moet zeggen, dat zag er wel heel sick uit hoor. Op het moment dat jij naar de balustrades wordt geroepen om een kasteel te gaan verdedigen. En
cool.
Ja, de vibe die dat met zich meebrengt, dat is best wel heel erg knap gedaan. Hoe dat eruit ziet, het geschreeuw om je heen,
ja.
De sfeer die erbij hangt, ja, vind ik echt tof. En daarnaast ja, ben ik benieuwd naar nog de vele uren die ik in de game ga stoppen. Want ja, de map is op dit moment nog wel behoorlijk intimiderend, moet ik zeggen.
All right. En zijn er nog zaken waar je juist zorgen maakt? Dat je denkt van, nou, dan moeten ze nog wel eventjes fixen of iets.
Nou ja, ik denk dat de game nog wel hier en daar grafisch toch een poetsbeurt kan gebruiken. Hè? Bepaalde dingen die nog niet helemaal gedetailleerd zijn. Ook dingen op performance waarvan ik denk, joh, dat kan wel beter.
Mhm.
En ik denk wel het belangrijkste punt is dat de game nog wel hier en daar wat bugs heeft op dit moment.
Ja.
En tweede belangrijkste, ja, op een gegeven moment, even zonder te veel spoilers, moet ik een missie doen waarbij een schaapje centraal staat die mij moet volgen naar een bepaald punt.
Ja.
En ja, die loopt mij prima achterna, dus ik denk, nou, ik ga rennen. Ik draai me naar
een paar meter om.
Ik zie het schaapje nog lopen, dus ik ren verder. En ik ben uiteindelijk bij dat punt. En ik krijg zelfs een missie-update. En ik draai me om. Er wordt gezegd dat ik vanuit die missie iets met het schaapje moet doen.
Ja.
En mijn schaapje is weg.
Gewoon, dat is wel kutje.
Nergens een waypoint waarvan ik denk van joh, daar kan ik hem vinden. Of daar kan ik terug naartoe lopen. Ik ben helemaal teruggelopen. Schaapje was spoorloos. Ander punt. Ik kom op een gegeven moment in een stadje terecht. / nederzetting. En dan moet ik met iemand gaan praten. En ja, ik zie uit het niks. Zie ik allerlei rare strepen en flitsen door mijn beeld gaan. En ik doe een checkpoint reload. Hetzelfde. En uiteindelijk heb ik de game helemaal afgesloten. Opnieuw opgestart. En daarna was het gelukkig wel weg. Maar het zijn wel van dat soort kleine schoonheidsfoutjes waarvan ik denk van ja, daar is nog wel werk aan de winkel. Moeten we natuurlijk niet vergeten. En dat vind ik wel zo eerlijk naar de makers om ook gewoon te zeggen. Dit is een preview, daar zijn we hartstikke blij mee. Vinden we echt tof. Ja. En dit soort games, ja, vandaag de dag komt elke game wel zo'n beetje met een day one patch. Dus dit zijn wel dingetjes waarvan ik denk van joh, dit kan prima met een patch verholpen worden.
Nice. Nou, Domingo, dat klinkt allemaal hartstikke goed. Bedankt voor deze preview. We hebben alle vragen zo wel een beetje gehad hierom. Of hiermee. En ik moet eerlijk bekennen dat ik nu wel extra hyped raak ook voor deel 1 ook. Om die op te gaan pakken.
Gaan we zodat spelen,
dat zal ik daarna deel 2 kan gaan oppakken. Want de beelden zien er fantastisch uit die wij voor ons neus hebben. Ja, de podcastluisteraars, ga even een paar trailers bekijken op YouTube. En zometeen ook op onze website. Dan kan je ook de videocast bekijken hiermee. En ja, misschien, ik weet nog niet of ik hem op PC ga spelen of Xbox Series X, want die PC-beelden zien er ook wel heel erg goed uit. Maar over een paar weken dus jouw review, Domingo.
Absoluut, gaan we doen.
Nice. bedankt. En luisteraars, bedankt. Kijkers, bedankt. Ja, doe dat eens.
4 februari 2025.
4 februari. Top. Goed. Allemaal bedankt. En tot wellicht een volgende preview van XBNL.
Jojo.
Bye bye.